Het is mooi om zo bewust bezig te zijn met het avondmaal, verbondsmaaltijd. En dat is eigenlijk hetgene wat onze verbintenis met God is, via Jezus. En we merken allemaal wel in ons leven, tot we eigenlijk in twee werelden leven, zou je kunnen zeggen. Je leeft in een natuurlijke wereld, waarin er van alles en nog wat kan gebeuren en om je heen gebeurt. En we leven in het Koninkrijk van God. Welke kant van jouw leven is het sterkst? Waar leef je in? De Bijbel heeft het over bijvoorbeeld het verzamelen van schatten in deze wereld. En de Bijbel spreekt ook over het verzamelen van schatten in het Koninkrijk van God. Hij zegt dan, schatten in deze wereld verzamelen, ja, die gaan voorbij, zijn tijdelijk. En schatten verzamelen in het Koninkrijk van God, die blijven voor eeuwig. Jezus heeft het er ook heel vaak over. Je kunt de dingen doen voor jezelf, je kunt de dingen doen voor mensen, of je kunt dingen doen voor God. En daar zit wel een heel groot verschil in. Als we kijken naar Colossense 3, daar staat dan, nu je met Christus bent opgestaan uit de dood, dus Colossense 3 vers 1, moet je zich bezighouden met de hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht. Dus hier zegt Paulus, dat ook al leven we in deze wereld, het is heel belangrijk dat we beseffen dat er een andere wereld is, de hemel, het Koninkrijk van God. Daar moeten we onze gedachten op richten, want in principe leven we daar al nu. Dat is onze plaats al, zegt ook Efeze, dat we een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten. En dat is nou juist de strijd die we hier hebben te voeren, is een geloofstrijd. De strijd is dat elke keer als we iets tegenkomen in ons leven, dan moeten we eigenlijk gaan denken van, oké, dit kom ik tegen in het natuurlijke. Hoe ziet God het? Hoe denkt God erover? Wat zegt God erover? En door geloof gaan we in feite dan op die positie staan. Bijvoorbeeld als er zorgen op ons afkomen, dan kunnen wij gaan zeggen, oh, hoe moet dit nu? Hoe moet ik dit nu voor elkaar gaan krijgen? Oh, ik heb dit nodig en het is er niet. Hoe dat? En dan moeten we teruggaan naar God en dan zegt God, zoek eerst mijn koninkrijk en al het andere krijg je bovendien. Dan zegt God, kijk eens naar de vogels. Kijk eens naar de bloemen. Maak je geen zorgen. Maar die zorgen komen heel reëel op je af. Wat je tegemoet ziet. Wat je komt. Dus je moet een heel bewuste stap doen. Om van die zorgen weg te gaan. En bewust naar God te gaan kijken. Naar wat hij heeft beloofd. Wat hij heeft gezegd. En als je dat doet. Dan komt de vrede van God in je hart. Als je dat bewust doet. En God gaat dan zorgen voor de omstandigheden, want je legt het als het ware in Gods hand. Dus je zegt, God, ik vertrouw u, ik geloof dat u ervoor gaat zorgen. En dan moet je soms aardig wat keertjes doen, dan heb je soms ook bemoediging nodig van elkaar, van anderen. Dan ga je naar iemand toe, joh, dit is in mijn leven wat er gebeurt. Er komt zoveel op me af, kunnen we samen proberen, kunnen we samen God zoeken. Ik weet niet zo goed hoe ik ermee om moet gaan. Wat zegt Gods woord erover? En dan ga je je versterken, ga je bemoedigen in het woord van God. En dan komt de rust en die vrede. En dan ga je ineens anders tegen de situaties aankijken. Dat is hetgene wat heel vaak gebeurt. God verandert ook situaties, maar het eerste wat vaak gebeurt is dat we anders tegen situaties gaan aankijken. We hebben bijvoorbeeld, er wordt ons onrecht aangedaan. En we willen, ik moet mijn recht gaan krijgen. En dat wil je dan op menselijke wijze doen, weet je. En je moet je recht gaan krijgen. Ik ga op... En dan ga je naar God toe. En dan leert God je. Geef het nou maar aan mij over. Ik ben degene die rechtvaardig oordeelt. En Jezus deed het ook. Toen Jezus, staat in 1 Peter, staat als toen Jezus eigenlijk onrechtvaardig moest lijden. Hij werd uitgescholden, hij werd onterecht beschuldigd. Toen liet hij het over aan de Vader die de rechter is van alles, staat er. Dus hij nam niet het recht in eigen hand, hij liet het over aan de Vader. Hij wist, God zal daar uiteindelijk mee klaarkomen. En vanuit die positie kon hij de wil van de Vader gaan doen in alle rust. En als jij onrecht op je pad terechtkomt, onrechtvaardig, je bent onrechtvaardig behandeld op je werk, misschien met collega's, misschien op school, wat dan ook allemaal. Het kan best wel zijn dat God wil dat je er iets aan doet, maar je moet eerst in de rust bij God zijn. Dan kun je de wijsheid ontvangen van God. En soms zegt God, laat het los. Laat het los. Laat het los. Soms zegt God, hey, ik ga voor je strijden. Ik ga het oplossen. En dan komt er een natuurlijke situatie die verandert. Maar jij blijft in de rust en het vertrouwen bij God. Jezus deed het ook zo tijdens zijn leven. Voortdurend. Ze wilden hem vermoorden en hij liep gewoon tussen ze door. Want het was zijn tijd was nog niet gekomen. Ze beschuldigden hem van alles en God gaf wijsheid om de mensen te beantwoorden. Dat is toch geweldig? Ik zie Jezus niet gefrustreerd wegrennen van alle situaties. Oh, wat heb ik nu? Hij ging naar zijn Vader toe en versterkte elke keer weer, versterkte hij zich in de Vader, bij de Vader. Elke keer weer opnieuw. En van daaruit kon hij de situaties als een overwinnaar aan. We kennen natuurlijk het moeilijkste moment van zijn leven, toen hij in het hof van Gethsemane moest vechten tegen het feit dat hij het kruis voor zich zag natuurlijk, een natuurlijke dood. Maar hij wist het te overwinnen door zijn relatie met de Vader. En engelen kwamen hem versterken, staat er in het hof van Gethsemane. Wauw. Dus hij wist, hij had zo'n sterke en diepe, intieme relatie met zijn Vader, van vertrouwen, tot hij de dingen kon doorworstelen bij zijn Vader. Hij kon ze loslaten bij zijn Vader. En hij kon in vertrouwen weer verder gaan met zijn leven. Stel eens voor dat je dat niet hebt. Komt er iets op je af. Je kan het net aan. Je zit je zorgen te maken, zo allemaal. Komt er nog wat op je af? Op een gegeven moment is het echt. Het lukt niet meer. Het lukt niet meer. Maar stel eens voor dat je leert om, als er iets op je afkomt, dat je naar de Vader gaat. Dat je je terugtrekt. Dat je leert om God erin te zoeken, hem te vertrouwen. Dan ga je iets leren wat Jezus heeft geleerd. Want ik geloof in die 30 jaar tot we weinig lezen over het leven van Jezus, was hij bezig met de dingen van zijn Vader. Dus hij was zich aan het verdiepen in, wat zegt de Vader over mijn situatie? Wat zegt de Vader? Wat wil de Vader dat ik doen zal? En hij kende het karakter van de Vader. Nou, ik wil met jullie gaan naar Efeze 5 en vers 1. En als je een titel boven deze preek zou willen zetten, dan moet ik zeggen, het is precies zijn Vader. Precies zijn Vader. Weet je, soms zeg je wel eens tegen kinderen, zeg je wel eens, tjo, wat lijkt hij veel op zijn Vader. Hij doet precies wat zijn Vader doet. Waarom? Ja, als kind leef je heel lang bij je ouders. Dus het kan heel goed zijn dat je toch een beetje gaat lijken op ze. In hoe je doet, hoe je de dingen benadert, hoe je met dingen omgaat. Waarom? Je ziet voortdurend je vader of je moeder het doen. En er staat in 5 vers 1, staat, volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Ik ga heel even terug naar Colossense, waarin staat van, maar nu bent u een nieuw mens, dat is Colossense 3 vers 10, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God die u heeft gemaakt. Dat is eigenlijk Gods bedoeling. Gods bedoeling is We kennen, als het ware, hebben we in onze visie hebben we 3 pijlers gezet. Misschien kan het eerste plaatje helemaal. En dat is de Vader ontmoeten. Dat heeft te maken met dat je de genade ontvangt. Want wij kunnen nooit goed zijn als God. God is volmaakt en wij schieten heel veel tekort in dingen. Dat is het eerste. We ontvangen via Jezus het avondmaal de genade om een kind van God te zijn. Ondanks dat we nog tekort komen in heel veel dingen, mogen we gelijk genieten van de eenheid met de Vader. We mogen gelijk genieten van het kindschap van de Vader, uit genade. Ik kan zeggen, ik ben een kind van God. Oh ja, en dan moest je kijken wat je nog doet, daar en daar en daar. Ja, maar ik ben nog geen kind van God omdat ik zo goed ben. Ik ben een kind van God omdat God zo goed is. En omdat Jezus voor mij gestorven is. Daarom ben ik een kind van God. En mag ik in die volledige kindschap, zoonschap wandelen. Zomaar. Geweldig is dat, hè? Maar de tweede pijler is mensen bouwen. Er is wel een verlangen in God tot we op hem gaan lijken. Dat is het volwassen worden. Er is wel een verlangen tot wij de gedachten van God gaan hebben, tot wij de gezindheid van God gaan hebben, het karakter van God gaan hebben, en tot we in alles op hem meer en meer gaan lijken. Want dat brengt rust in ons leven. Dat brengt tot wij rust gaan ervaren in ons leven, omdat we de dingen gaan zien zoals hij ze ziet. En niet zoals de wereld ze ziet. Want om ons heen leven allerlei leugens, ontzettend grote leugens. Een van de leugens is bijvoorbeeld dat je je vergelijkt met een ander. Er wordt zoveel gedaan. Mensen gaan zich vergelijken. Inkomens vergelijken, positie die je in de maatschappij hebt vergelijken. Wat heb jij bereikt in je leven? Je huis vergelijken, je auto vergelijken. En dan alsof het een waarde, alsof daar je waarde in zit. Alsof daar je identiteit in zit. Maar als je leert dat je identiteit zit in de Vader, omdat hij van je houdt. Wauw. De koning de koningen, de almachtige Vader houdt van je. Wauw, hij is voor mij. Hij keurt mij goed. Als God dan voor je is, wat maakt het dan uit of mensen tegen je zijn? Als God zegt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Dan hoef ik mezelf niet meer te vergelijken met een ander. Welke goedkeuring verwacht je dan eigenlijk? Wil je goedgekeurd worden door mensen? Mensen die de ene keer roepen van, oh Hosanna, Hosanna, de koning komt. En het volgende moment roepen ze, kruisig hem, kruisig hem. Eer van mensen, ja, wat heeft dat nou voor zin eigenlijk? Zo veranderlijk. Maar de eer van God, als hij je goedkeurt en hij keurt je goed, door zijn zoon Jezus, zegt hij, wauw, ik ben trots op je. Ik hou van je, ik heb je lief. Dat is zo mooi. Dus vanuit, nou als je dan van die leugen af bent, wow, wat geeft dat de rust, zeg. Je hoeft je niet meer te vergelijken. Ik hoef niet te zeggen, oh, die heeft wel wat meer talenten dan ik, hoor. Oh, die heeft wel wat meer bereikt dan ik. Tjoh, ik ben eigenlijk niks vergeleken bij hem, weet je. Tjongejonge. Helemaal niet meer nodig. Je mag jezelf zijn. Je mag ontwikkelen dat wat God jou heeft gegeven. Je mag gaan staan in de roeping, in de gaven, in de talenten die God jou heeft gegeven. En omdat je niet meer vergelijkt, ga je heerlijk ontwikkelen. Je gaat heerlijk ontwikkelen wat God jou heeft gegeven. Want je hoeft niet meer in die kramp te zitten dat je voortdurend moet presteren omdat je zo wil zijn als die ander. Dus je gaat het gewoon doen. Ik heb een gave gekregen om te dienen, ga ik heerlijk dienen. Of een gave gekregen om te spreken, ga ik lekker spreken. Of een gave gekregen om gastvrij te zijn. Om mensen te ontvangen. Om mensen thuis te laten voelen. Wauw, daar ga ik me daar heerlijk in ontwikkelen. En die heeft een veel grotere gave van gastvrijheid. Maakt niks uit. Ik doe met wat ik heb gekregen. Want God vraagt niet van mij om te doen wat hij van hem vraagt om te doen. God vraagt van mij om te doen wat hij voor mij heeft in mijn leven. En niks anders. Niks anders. Billy Graham was geroepen voor een geweldig evangelist voor heel de wereld. Geweldig. Maar dat was zijn zalving, zijn roeping, zijn leven. En voor jou en voor ieder van ons is er een unieke zalving en roeping in ons leven, waar we in kunnen gaan functioneren. En dan staat er eigenlijk, als we in Efeze 5 verder lezen, een heel mooi hoofdstuk om te lezen. Die gaat ook over dat we niet bezig moeten zijn met de dingen om ons heen. Hebzucht, vuiligheid, ontucht, al die dingen. Die passen helemaal niet bij het koninkrijk van God. Hè, daar willen we niks mee te maken hebben. Maar waar we willen doen, en dat staat in vers 10, vind ik zoiets moois. Probeer steeds weer te ontdekken wat het hart van de Heere tot vreugde is. En dan staat er vers 17. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heere van u verlangt. Wij zijn geroepen om elkaar erin te bemoedigen. Om elkaar te gaan ontdekken, ook in elkaar te ontdekken wat God nou in die ander heeft gelegd. En daar elkaar in te bemoedigen. Met woorden van God. Met bemoediging van God. Als je iemand ziet worstelen met dat hij zich vergelijkt met een ander, dan mag je hem wijzen op het woord van God. Dat in ieder uniek is. En als je mensen ziet worstelen met zorgen in hun leven, dan mag je wijzen op God. Gods woord. Dat hij zegt, joh, God wil voor jou zorgen. Zullen we samen daarvoor bidden? En dat staat in eigenlijk deze beide boeken, Efeze en Colossense, die lijken erg veel op elkaar. Er staan ook een aantal dingen in die net iets anders verwoord zijn, maar ook een aantal dingen die ja, bijna hetzelfde zijn. En dan staat bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 19 staat, spreek veel met elkaar. Misschien zal ik even daarvoor nog lezen. Vers 18, drink niet te veel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Heer en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Heer. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus een aantal aanbevelingen die hierin voorkomen om met elkaar te doen. Spreek met elkaar veel over de Heer. Zing psalmen, lofliederen, geestelijke liederen. Dus aanbid hem. Zet hem centraal in je leven. Dank God. Danken is ook een heel mooi een middel om te zeggen, Heer, ik dank u voor wat u voor mij hebt gedaan. Dan laat je je geloof zien door je dankbaarheid. In wat Jezus heeft gedaan. En er staat in Colossense staat zo'nzelfde stukje. En dan lees ik uit Colossense 3. Vanaf vers 14. Ik lees dan uit vers 12. Er staat, omkleed u, omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijke medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Wat een bijzondere goddelijke principes, als we die leren. Dat we leren te vergeven. Daarmee zet je anderen vrij. Er is al zoveel haat in deze wereld. Zoveel mensen die bitter zijn, die dingen van andere mensen niet kunnen vergeten. Ik kom regelmatig mensen kregen, helaas ook soms christenen. En dan hoor ik dat ze zeggen van, ja maar jaren geleden. En dan halen ze dingen aan van jaren geleden die iemand iets tegen hen heeft gedaan. En daar zitten ze nog mee. Daar zitten ze nog mee. Misschien tot die persoon waar ze het over hebben, het helemaal niet meer mee bezig is. Maar het houdt hun gevangen. Het houdt hun gevangen, omdat mensen tegen ze gedaan hebben. Ja, maar jaar geleden heb ik dat en dat meegemaakt. En zo. En nog steeds blijven ze daarin zitten. Wat jammer van je leven. Wat jammer van je leven. Wat jammer dat je je leven laat beheersen door iemand die iets tegen jou heeft gedaan waar je niks meer aan kunt doen. En daar laat je jouw leven door beheersen. Daar ga je steeds over nadenken, daar ben je nog verbitterd over en zo. Jammer, jammer, jammer. En zoveel mensen blijven erin zitten. En weet je wat de oplossing is? Jezus zegt het hier. Vergeef. Vergeef als iemand iets tegen je heeft. Dus iemand iets heeft tegen je gedaan. Het is helemaal onterecht wat hij tegen je heeft gedaan. En jij zegt, ik neem het je niet kwalijk. Ik vergeef het jou. En dan ben je vrij. En ik ga lekker doorgroeien naar God toe. Weet je dat Jezus dat ook deed? Jezus aan het kruis zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Totaal onrechtvaardig gekruisigd. En Jezus zegt, ik reken het hun niet toe, ik vergeef het hun. Nou, Wat een voorbeeld. Wat een voorbeeld om vrij te worden. Dus als je iemand iets tegen je aan heeft gedaan, wat het ook is geweest, in jouw ogen is natuurlijk verschrikkelijk groot. Alles wat iemand tegen jou heeft gedaan en wat je loopt te koesteren in je hart, is ongelooflijk groot. Wordt ook ongelooflijk groot. Wordt verschrikkelijk groot, weet je. Wat heeft gedaan. Maar door te vergeven, wordt het klein. En gaat het helemaal teniet. Je zet die persoon vrij om verder te groeien. En God komt heus wel klaar mee. Iedereen zal verantwoording moeten afleggen voor wat hij heeft gedaan. Weet je? Dus God komt wel klaar met de mensen. Dat hoef jij niet te doen. Mooi, hè? En zo, wat een goddelijke principe om te gaan lijken op de Vader. Oh, hij is precies zijn Vader, zeg. Hij vergeeft ook. Hij is precies, lijkt hij op zijn Vader. Wat mooi is dat, hè? En dan zegt hij, verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierheen het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Ja, dat is ook nog waar. Ik was helemaal schuldig ten opzichte van God. En God heeft mij alles vergeven. God heeft mij alles vergeven. Dus ook hij is weer een voorbeeld hoe hij ons vergeven heeft. Moet ik dan iemand anders die wat tegen mij heeft gedaan, wat niet in verhouding is met de schuld die ik ten opzichte van God had, niet vergeven? Waar het op aankomt is dat u zich laat leiden door de liefde. Want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeen blijven. Wauw, laten leiden door de liefde. Dus dan moet ik elke keer nadenken, is wat ik doe, is dat gebaseerd vanuit liefde? Is dat een motivatie? Laat de vrede van God in uw harten beheersen. Laat uw vrede van God uw harten beheersen. God wil dat zo, opdat u één bent in het lichaam van Christus. Wees daarom dankbaar. En dan komt er weer, laat uw hart vol zijn van Christus' woord. Wees vol van de Heilige Geest, staat er in Efeze. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en uw wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Heere. En wat u ook zegt of doet, doe het in de naam van de Heere Jezus en dank ook God de Vader in zijn naam. Dus hier staat weer hoe ons leven verrijkt kan worden, doordat we met elkaar gaan delen de woorden die Jezus heeft gesproken. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht. Oh, wat zet dat vrij. Als wij leren te lijken op de Vader. Gaan denken zoals de Vader denkt. Gaan spreken zoals de Vader spreekt. Gaan vergeven zoals de Vader vergeeft. Gaan liefhebben zoals de Vader liefhebt. Ik wil op mijn Vader gaan lijken. Ik wil meer en meer op mijn Vader lijken. In de natuurlijke, wil ik niet zeggen dat tegen mijn kinderen van, joh, lijken alles op mij, want ik zie toch een hoop tekort. Maar, ik wil wel op mijn hemelse Vader lijken. Mijn hemelse Vader is perfect. En daar wil ik een voorbeeld in zijn. Daar wil ik op gaan lijken. Meer en meer. Want dat is wat God wil. En van daaruit zet hij ons vrij. En dat is altijd een geloofstap. Elke stap die niet natuurlijk is, is een geloofstap. Dus elke keer als jij vergeeft, is dat een geloofstap. Want in het natuurlijke wil je die ander het betaald zetten. Maar om een andere houding te hebben, is een geloofstap. Ik stap in geloof en ga handelen naar het woord van God. Uit mijn mond komt de woorden, ik vergeef het jou. Mijn gevoel zegt helemaal niet. Mijn emoties zeggen dat niet. Maar de waarheid van het woord van God zegt het wel. Dus ik begin in geloof te spreken. En als je zorgen op je afkomen, dan ga je in geloof, ga je zeggen, het woord van God zegt dat ik niet bezorgd hoef te zijn. Dus ik ga dat lezen. Ik ga erover mediteren, ik ga over nadenken. Heer, dus u zorgt voor mij. U zorgt voor mij, Heer. Maar hoe zorgt u dan voor mij? Heer, ik zit zo in een spagaat. Ik weet niet wat ik moet doen. Hoe wilt u nu dat ik ga doen? Oké. Ga bidden. Zoek desnoods andere mensen op die je ook kunnen gaan bemoedigen. Dat je samen met elkaar ervoor kan bidden. En dan zegt God, ik heb de baan voor je, weg voor jou gebaand. Ik geloof, God wil altijd doorbraken geven. God wil altijd verder gaan in ons leven. Hij wil altijd ons in zijn ruimte stellen. En we komen erin door geloof. Elke keer als Jezus onmogelijke situaties tegenkwam, sprak hij het geloof van mensen aan. Zei hij van, wat geloof je? Wat wil je dat ik doen zal? En in situaties waar Jezus kwam, veranderde hij onmogelijke situaties in het natuurlijke. En er kwam vrijheid. Er kwam genezing. Er kwam bevrijding. Er kwam herstel. Waarom? Omdat Jezus leek op zijn vader. Hij vertrouwde zijn vader. Hij geloofde zijn vader. Dus hij begon te wandelen. En waar hij kwam, maakte hij het koninkrijk van de hemel waar we mee begonnen zijn. Maakte hij zichtbaar in deze kapotte wereld. En dat is wat we doen. Als we gaan wandelen in vergeving, in genezing. Als we gaan wandelen in vrijheid. Dan zullen we zien dat God koninkrijk zichtbaar wordt. Halleluja.